Ja, hallo. Ja, ik hoor je heel ver.
Je hoort me heel ver. Wacht, misschien doe ik het even. Hoor je mij zo beter?
Ja.
Oké, dan hou ik de telefoon even zo.
Hoor je mij goed?
Ja, ik hoor jou goed. Ja.
Nou, fijn dat we een verbinding hebben.
Ja, inderdaad. Ja, het stond even afwachten.
Ja. Ja, ik probeer dit gesprek op te nemen, dus ik heb een beetje wat moeite. Ik probeer jouw stem over de luidspreker te krijgen. Dus zeg nog eens
Ja.
iets. Ja, dit is het.
Ja.
Ja.
Lukt dat? Ja? Oké.
Ja, Lonneke, hartstikke goed. Hoe is het met jou daar?
Het is heel erg heet. Maar het gaat verder heel goed hoor. Maar het is nu gewoon een beetje het warmste van het jaar. Dus dat is heel erg warm, 40 graden.
En wat doe je daar, als ik vragen mag?
Nou, ik ben bijna klaar met mijn master in beeldende kunst. Ik ben hier gaan studeren aan de universiteit in Chiang Mai. Ja, mijn master eigenlijk op een andere plek dan in een westers land te doen. Om op die manier mijn kunstpraktijk te beïnvloeden. Ja, dus dat is eigenlijk een beetje de reden dat ik hier op dit moment ben en woon.
En bevalt dat? Heb je een goede beslissing genomen?
Ja. Ik ben nu bijna klaar, dus ik woon hier bijna 2 jaar. En ja, ik heb wel echt het idee dat ik zoveel geleerd heb en heel veel interessante contacten heb opgedaan en heel veel gave kunstprojecten heb mogen meedoen, die ik normaal echt nooit, was ik nooit bijgekomen.
Fijn. Dat klinkt goed. Je hebt een heel internationaal netwerk opgebouwd in 2 jaar.
Ja, best wel inderdaad. Ja, heel leuk.
Uit het boek Water van René ten Bos. Serres pleit ervoor dat wetenschappers en filosofen het diepe kiezen. Zo leren ze begrijpen dat er heel wat zachte ondergrond is, waarin je niet zomaar al je kennis kunt krassen. Fantasie heb je voor zo'n onderneming niet nodig, hooguit het nogal eenvoudig inzicht dat de wereld niet slechts bestaat uit steen en ijzer. In de wereld van golven, vloeibaarheid en stromen kun je afstand en nabijheid, zo vindt Serres, niet op dezelfde manier blijven meten. Laat staan de toestand vanuit dezelfde fundamentele grondhouding beoordelen. Punten bestaan niet op zee. Je hebt daar niets aan en aan lijnen en vierkanten heb je ook niet veel. Alles op of in de zee is krom, buigend, tendentieus, concaaf of convex. Rechtlijnigheid zit alleen maar in het hoofd van de oerheber. Het slechte is dat hij er veel mensen mee heeft geïnfecteerd, zo sterk zelfs dat we denken dat niet recht is, geen denken meer noemen. Daarmee is niet gezegd dat Serres tegen het gebruik van het verstand is of dat voor hem systematisch denken irrelevant is. Integendeel zelfs. Hij wil juist laten zien dat het heel wijs is ons bij het ontwerpen van systemen niet te beperken tot punten, lijnen en vlakken. Wie dat wel doet, raakt in zijn ogen het contact met de wereld kwijt. We moeten met andere woorden onze manieren van denken betrekken op de ruimte waarin we ons bevinden. En in die ruimte bevindt zich nu eenmaal veel water. De mens is bij Serres allesbehalve een aardworm met een chtonische inwaartse drang. Een dier dat alleen maar dieper en dieper in alles wil doordringen. De mens is vooral iemand die bij het water woont, bij meren, rivieren of zeeën. De binnenlanden van alle continenten zijn doorgaans zeer dun bevolkt, tenzij er grote rivieren stromen. De mensen die in de verdorde binnenlanden van Azië, Afrika, Amerika of Australië wonen, zijn geen sedentaire wezens. Ze zijn nomaden die rondwaren. Zwervers zijn ze, navigerend met behulp van de sterren en de planeten. Wie oog voor paradoxen heeft, zou kunnen zeggen dat juist deze mensen, de bewoners van de middenlanden die het verst van de zee wonen, zich gaan gedragen zoals zeelieden dat ooit moeten hebben gedaan en misschien nog steeds doen. De mens is er niet om, zoals Blaise Pascal ooit droomde, alleen maar in zijn kamer te blijven zitten. Wonen doe je niet in een huis, hooguit in een hotel. In de rust slapen en eten en daarna weer snel verder. Dwars door het labyrint. Dat labyrint overleef je niet door er met kaart en kompas doorheen te wandelen. Er is veel eer een vloeiende strategie nodig. Als u door een toeval ooit door een regenachtig bos dwaalt, vermijd dan dat u eet of zich laaft aan alle sappige vruchten die overal als verraderlijk gif om u heen schitteren. Gevaar. Zoek wat stromend water en schenk het vertrouwen. Volg het stromende water voorzichtig. Het mondt zeker uit in een beek en deze weer in een riviertje dat u uiteindelijk meesleept naar een soevereine stroom waar u natuurlijk boten zult vinden. Dit is waar de binnenschipper in gelooft. Descartes, net als Kant een filosoof die zich alleen maar thuis voelt op het droge, heeft de binnenschipper nooit willen begrijpen. Volgens Serres heeft de man van de rechtlijnige methode in het coördinatenstelsel nooit echt genavigeerd. Dus heeft hij zijn wilskracht in het labyrint begraven, terwijl daar toch andere en betere transportmiddelen zijn. Men moet ze alleen willen zien. En daar schort het aan. We hebben het water nooit willen zien. Hoe kom je dan op dit waterproject?
Ik zag een oproepje via Facebook. Ik moet even goed nadenken wie... Sorry, ik kan even niet erop opkomen wie het nou gedeeld had. Maar ik zag het oproepje en ik vond het heel erg grappig, omdat ik... ik zelf in mijn kunst best met water ben bezig geweest sinds ik hier woon. Omdat ik het best wel mis, zeg maar. De infrastructuur van Nederland is heel erg... heel veel water. En ja, dat heb je hier eigenlijk helemaal niet. Ik zit hier in de bergen, dus ik merk wel... dat ik dat oproepje zag en dat ik dacht van... hé, wacht, dit vind ik echt heel interessant, want ik heb hier een verhaal over.
Nou, dat vind ik weer interessant, als je er een verhaal over hebt. En dat past denk ik ook heel erg mooi in het onderwerp. Want je had mij geschreven dat je getriggerd was door het onderwerp... vanwege het feit dat je juist geen water in je directe omgeving hebt.
Ja, dat klopt inderdaad, ja.
Vertel er eens over.
Nou, ik woon in Chiang Mai en dat is helemaal in het noorden van Thailand. Dus dat is een heel bergachtig gebied. Een beetje volgens mij echt de uitlopers van die Himalaya zitten hier zelfs, volgens mij. Dus eigenlijk hier heb je wel... Het is anders als zeg maar echt de tropen in het zuiden, waar je eigenlijk gewoon een heel ander klimaat hebt. Dus hier heb je in de winter dat het 's nachts behoorlijk koud kan worden, maar dat er eigenlijk soms 6 maanden geen regen is. Ik merkte mijn eerste winter dat ik vond het zo raar. Ik merkte echt dat mijn lichaam een beetje in de war daarvan was als Nederlander. Dat er gewoon geen wolken, geen regen, niks. Elke dag zon, blauwe lucht. En eigenlijk begin je dan zo'n behoefte eraan te krijgen.
Ja, en bestaat er dan geen mogelijkheid van een bad in de rivier of iets dergelijks?
Nou, we hebben hier, denk ik, 20 minuutjes op de scooter vandaan. Dan ga ik wel eens naar een waterval toe. Alleen is het probleem dat midden, einde van het droge seizoen is er amper water. Dus die waterval, dat wordt ook echt een heel klein stroompje. En het water is dan ook eigenlijk helemaal niet meer zo vers. Dus het wordt een beetje Dat je een beetje dat, die geur krijgt, weet je, als water stilstaat.
Vies.
Ja, ja, een beetje dat, ja, ja.
Oké. Okay. En hoe ga je daar dan mee om, met die droogte? Want jij zegt, daar heb ik een verhaal over.
Ja. Nou, ik merk dat ik echt een ontzettende behoefte had om bij het water aanwezig te zijn. Ik heb zelf de afgelopen 9 jaar ook aan de Maas gewoond in Rotterdam. Dus dat is echt vlak naast een hele grote rivier. En ik merkte op het moment dat ik hier in de winter was, dat ik eigenlijk een soort van een natuurverschijnsel wou grijpen dat eigenlijk niet, ja, er niet was op dat moment. En ik merkte dat ik daar eigenlijk onrustig van werd. Dat er echt een soort van onrust in me zat die op zoek was naar dat water. En dat vond ik heel bijzonder, want het is niet iets wat ik me had voorgesteld dat ik dat zou ervaren hier. Dus ik ben vorig jaar in de zomer hier, ben ik met een kunstproject naar het zuiden gegaan, naar Pataloen. En dat is een soort van moerasgebied aan de zee. Ja. En ik ben daar toen eigenlijk performance kunst gaan maken met het water wat daar aanwezig was. Om een soort van die herverbinding weer te voelen.
Oké. Okay. Ceres filosofie samenvattend zouden we kunnen stellen dat er 2 wetenschappelijke modellen zijn. Er is een oorspronkelijk model waarin de laminaire atoomregen door een oneindig en grenzeloos kanaal voorbij stroomt. In dit model ontstaat bij wijze van toeval turbulentie. Het gevolg is dat de wereld haar objecten en gebeurtenissen krijgt. Het past naadloos bij het wereldbeeld van zowel Archimedes als Lucretius. Er is echter ook een 2e model, en hierin houd je veel meer rekening met de weg die door allerlei stromingen wordt afgelegd. De redenering hierachter is dat het parcours mede bepaalt hoe lang zo'n stroom bestaat, waar die stroom heen gaat en waar langs ze loopt. Het uitgangspunt is hier niet dat de stroom eindeloos is. Je zou dit 2e model wiskundig kunnen noemen. Je kunt bijvoorbeeld met formules heel goed uitrekenen hoe het dingen die in een stroom zijn opgenomen zal vergaan. Het eerste model noemt Ceres lokaal en het 2e noemt hij globaal. In het lokale model gaat het erom dat ergens op een niet determineerbare plek in de tijdruimte een object ontstaat. In het globale model proberen we vast te stellen hoe het dat object zal vergaan. We kunnen het ontstaan ervan niet begrijpen, maar als het er eenmaal is, dan kunnen we zijn wandeling of zijn reis door de wereld proberen te volgen. Het gaat zelfs echter om een 3e model. Laten we dit het Afroditische model noemen. Hij ziet zeker bij Lucretius aanzetten tot dit model en hij ziet hierin ook de eerste formulering van wat er in de hedendaagse fysica gemeengoed is geworden. Met dit model kunnen we begrijpen dat de gebeurtenissen in de stroom niet alleen maar worden beïnvloed door lokaal toeval of door het globale parcours dat wordt afgelegd, maar ook door wat zich afspeelt aan de randen van het universum. Dat universum, zo geeft Ceres ons te verstaan, dienen we te zien als een meervoudigheid van stromen. Dat wil zeggen als een eindeloos fluctuerend netwerk. Wat betekent dit? Van Afrodite leren we dat we bij het bestuderen van de natuur niet alleen maar moeten kijken naar wat zich hier of daar afspeelt, maar dat we eerst maar eens moeten leren begrijpen dat er geen essentieel verschil is tussen hier, lokaal, en daar, globaal. Anders gezegd, er is geen weg of parcours dat ruimte biedt aan een object om doorheen te stromen. De bedding van de rivier is net zo goed een stroom als de rivier zelf. Omdat het hele universum constant meedeint met alle kleine en grote gebeurtenissen, vervalt het hele verschil tussen beiden. Noem dit complexiteit. Noem het salonin, verstoring, beweging, deining, geklots, als van een bootje op het water. Of onevenwichtigheid. Hoe moeten we ermee omgaan? We moeten accepteren dat we als levende wezens niets anders zijn dan dit salinon, want alleen zo kunnen we gemoedsrust, wat de Epicuristen ataraxia noemen, vinden. De wereld is turbulentie, maar we zijn het zelf ook. De wending naar een stoïcijnse of epicurische ethiek, die zich hier voltrekt, wordt in zulke lyrische termen beschreven dat je als nietsvermoedende lezer niet langer denkt dat het hier om een wetenschappelijke beschouwing gaat. Maar dat nu is volgens Serres precies de fout. Er is geen scheiding tussen poëzie, wetenschap en ethiek. Dat besef je pas als je begrijpt dat je niet anders bent dan de wereld. Het genoegen de ataraxie te hervinden, ik ben zelf een afwijking. Mijn ziel buigt af, mijn globale lichaam opent zich naar het stuurloze. Op de helling glijdt het onomkeerbare uit. Wie ben ik? Een werveling. Een verwarde onoplettendheid. Maar ook een individuele enkelvoudigheid. Aldus een citaat van Serres. Alles bevindt zich in een eindeloze draaikolk. Niet alleen de dingen in de wereld, maar ook wij zelf en alle andere levende wezens. Wij zijn niet wezenlijk anders dan de zee zelf. De zee, uitgestrekt en zwaar, ontvangt de schuine wervelende wind. Het bed van de wind, de lage, rustig deinende golven worden opgezweept en verbreiden zich. De zee doet zogezegd wat ze wil. Maar onder invloed van twee krachten, haar passieve zwaarte en de hoek van de wind, doordat er golven zijn die schuin gaan staan op de bittere uitgestrektheid, ontstaat er een cycloon die nieuwe, hellende vlakken creëert. Een ingewikkelde sinusoïde, een onvolmaakte cirkel, spiraal. De mens bevindt zich, aldus Serres, altijd bij die hoek waar de wind de golven raakt. En waar de deining, net als de heuvel waar Sisyphus zijn steen omhoog moest rollen, een levenslange uitdaging vormt. We gaan omhoog. We gaan omlaag. We zijn stuurloos. Maar beseffen dat er zonder die hoek, waar de wind water opzweept, helemaal niets zou zijn. We zijn de zee. We zijn de zeelieden op die zee. Serres benadrukt daarom keer op keer dat het verschil tussen landrotten en zeelieden wordt overdreven. Ook al willen de mensen met vaste grond onder de voeten dit niet inzien. Grootste misverstand van de mensen op het land. Ze denken dat zeelui op zee wonen. Nee, zegt Serres, ze wonen niet op zee. Ze wonen met en in de wind die de golven van die zee opzweept. Wat die wind op zee doet, doet hij ook op het land. Land golft, net als de zee. De zee wordt land, land wordt zee. Wat jij vertelt, dat gemis, dat zat vooral in je hoofd, niet in je lichaam.
Nou, dat is een goede vraag. Maar ja, ik denk wel dat als je ook best wel een behoorlijk warm land woont waar geen water is, dat het lichaam op een gegeven moment ook wel ja, daar een rol begint in te spelen. Maar het is vooral inderdaad die... Ik denk waar ik ook een beetje vandaan kom, denk ik eigenlijk. Na 2 jaar dat ik hier woon, dat ik denk van, wow, mijn roots. omdat ik Nederlander ben, merk ik heel erg dat ik mij fijn voel in een omgeving waarin er een waternetwerk aanwezig is.
Dat snap ik.
En... Sorry, wat zei je?
Dat snap ik, wou ik zeggen. Ja, ga verder.
Ja, en ik zag ook dat jij bijvoorbeeld met de boot door Nederland dan naar de mensen gaat voor verhalen. En dat ik heb zelf ook veel gezeild toen ik jong was. Dus ik ben ook wel bewust van de waterinfrastructuur die Nederland heeft. En ik vond het heel erg raar hier dat ik eigenlijk... Weet je, als ik hier... Er is misschien een paar kanalen zijn er rondom de stad. En er is dan één rivier die echt in Bangkok uit. Maar dat is eigenlijk de enige, weet je. Het is eigenlijk een stad die om die ene rivier gebouwd is. Maar dat is het eigenlijk. En ik woon zelf niet in de buurt van deze rivier.
Nee. Hoe heet die rivier?
Dat is hier de Ping-rivier, maar die komt eigenlijk uit met een paar rivieren in die grote rivier in Bangkok.
Oké. Okay. En hoe is het nu daar?
We hebben dit jaar heel veel geluk gehad. Want je hebt hier aan het einde van het droogteseizoen dat er gigantische luchtvervuiling is. Dat is vanuit Myanmar, China, Laos, noorden van Thailand. Het is eigenlijk een heel gebied dat niet... bij één land hoort. En dat komt vanwege de... omdat er geen regen aanwezig is, gaan ook heel veel boeren hun bladeren verbranden, want je krijgt een soort van herfstbladeren overal. Maar die bladeren zijn eigenlijk liggen overal aan de weg, omdat alle bomen hun bladeren verliezen. Dus overal worden die bladeren verbrand. Maar ook de velden en ook bosbranden, omdat het gewoon heel droog is. Dus je krijgt een soort van... dat er zoveel hier verbrand wordt, dat ik zelfs vorig jaar gewoon wakker werd in mijn huis en het voelde gewoon alsof ik een kampvuur aan het inademen was. En dat is echt heel heftig. En dit jaar is het eigenlijk heel vroeg al gaan regenen. Waardoor dat verbranden eigenlijk maar een hele korte duur heeft gehad. Op dit moment heeft het eigenlijk al heel lang niet geregend. We hebben al een week lang dat er allemaal donderwolken. Ik woon hier aan de onderkant van die berg. Dus die komen echt van die berg afrollen. En dat is bijna elke dag nu, voor meer dan een week lang. Er is nog geen spat regen gevallen. Dus je merkt heel erg dat er een soort van druk opbouwt. Maar dat die uitbarsting niet komt. En dat is... Ik merk dat dat heel vermoeiend is.
Oké. En daar heb jij last van als Nederlander. En hoe is dat met de plaatselijke bevolking? Ervaart je dat ook zo?
Ja, ik merk wel ook als ik vandaag bijvoorbeeld een koffietje ga halen bij een tentje waar ik normaal heen ga. Weet je, dat het gesprek wel is van, oh, het is zo heet. En... Ja, dat ik merk wel dat de mensen ook de hitte niet heel erg prettig vinden. Maar ik merk wel, heel grappig als Nederlander, weet je. Want je hebt het dan hier over bijvoorbeeld een regenseizoen. Ja, dan komen we uit Nederland en denk ik, nou, we hebben volgens mij eigenlijk altijd een regenseizoen, weet je. Want ja. Hier betekent dat heel vaak dat er maar één bui per dag valt.
Ja.
En dan stopt ook alles, weet je. Heel veel mensen, ja, je gaat dan niet rijden, weet je. Iedereen die stopt gewoon even. En daardoor merk ik wel dat mensen hier wel anders met regen omgaan. Want het is gewoon zoiets van, oh ja, shit, als er regen is, dan kan je niet... Ja, je niet op je scooter gaan rijden of iets, weet je. Want die regenbuien kunnen heel heftig hier zijn. Dus ik merk eigenlijk dat mensen zelf hier regen niet zo heel leuk vinden. Terwijl ik dan denk van, oh ja, wat fijn, het regent. En andere mensen vinden, dan kijken er dan toch anders tegenaan, merk ik.
Ja, en dat is het verschil van als westerling, denk ik, die daar niet in opgegroeid is in dat klimaat.
Ja.
Mijn interesse zit met dit project vooral in de relatie tussen de tijd en water. En daarom bouw ik nu ook een website van een etmaal. En zet ik alle verhalen die mensen vertellen, die rangschik ik in het moment waarop ze op een dag gebeurd zijn. Maar daar kan ik jouw verhaal dus niet in kwijt. Jouw verhaal is een overal verhaal.
Ja.
Maar heb jij niet nog een anekdote of een ervaring, een poëtische ervaring of een emotionele ervaring met water, die toch op een bepaald moment van de dag heeft plaatsgevonden? Kan je daar iets op verzinnen?
Ja. Ja, ik... Ik ben in november, ja, dat was november, ben ik naar Krabi gegaan. Krabi ligt helemaal in het zuiden van Thailand. En dat ligt aan de zee. Dus ik zat daar een weekje in een hutje aan het strand. Er was helemaal niemand, want ja, weet je, corona. Dus er is eigenlijk het hele toerisme ligt stil hier. Dus ik zat daar in mijn eentje in een hutje op het strand. Helemaal niemand om me heen. En in de nacht was het heel veel aan het onweren. En dat was behoorlijk overweldigend, denk ik. Want je zit eigenlijk helemaal in het donker. En het enige wat je ziet is de zee voor je. En dan zie je de bliksemschichten die in één keer alles oplichten. Dus dan kan je eens om je heen kijken. En dan wordt het weer helemaal donker. En ja, ook omdat er eigenlijk geen lichten om me heen waren. Ik zat daar echt in mijn eentje, voelde ik me behoorlijk overweldigd eigenlijk door het natuurgeweld. Dat ik eigenlijk ook naar verlangde. Want ik was de hele tijd met dat water bezig. Ik dacht van, oh weet je, ik vind dat zo fijn. Dat ik daar eigenlijk op een gegeven moment in mijn eentje zat. En eigenlijk gewoon de nacht, ja, daar gewoon naar de zee zat te kijken en te kijken hoe die regen viel, hoe de onweer kwam en ja, het verschil van de lucht, weet je, dat in één keer begint te waaien. En dat vond ik wel een hele bijzondere ervaring, omdat ik het echt eigenlijk een soort van voelde als een film, weet je, dat ik eigenlijk gewoon op mijn kleine verandaatje zat. En eigenlijk gewoon het spektakel, het natuurspektakel aan het aanschouwen was.
Dat klinkt eerlijk gezegd wat afstandelijk. Als je het als een film ziet, dan lijkt het, dan voor je gevoel zit je er dan niet zelf in, maar kijk je ernaar. Maar je, in dit geval was het dubbel, denk ik.
Ja. Ik bedoel meer met een film, ook meer het gevoel van dat je echt captured erdoor wordt. Dat je echt, weet je, als er bijvoorbeeld ook een tv in een woonkamer aanstaat, dat je eigenlijk daar continu naar gaat kijken. Dus dat het natuurfenomeen eigenlijk zoveel spanning creëerde. Dus in de natuur om je heen. Dus je merkt dat de luchtstromingen veranderen, je merkt dat de beesten bijvoorbeeld een enkel stoppen met geluid maken, bijvoorbeeld de krekels of iets. Je merkt eigenlijk dat alles dan verandert. En dat er eigenlijk een soort van het centraal wordt getrokken naar die storm die aankomt. En dat vind ik wel erg bijzonder. Als je, ja, omdat ik heb veel in de natuur zit, merk ik heel erg hoe die natuur eigenlijk zich voorbereidt voor zo'n storm die dan op je afkomt.
Ja, ik begrijp het. En ik begrijp ook dat fenomeen van de natuur, dat ook heel erg bepalend is voor het ritme van het leven van de mensen die daar wonen. Dat ze er dus rekening mee houden, wat je net zegt ook. Dat ze dan even binnen blijven, of in ieder geval, dat niet het, wat je hier in Nederland hebt, is dat mensen, als het regent of onweert, ja, dan gaat het gewone leven toch eigenlijk gewoon door, omdat het zo normaal is.
Ja.
En jij hebt het daar ervaren als heel bijzonder.
Ja. Ja, ik vind het gewoon heel erg grappig dat als je in een ander land woont, dat veel minder regen ook heeft. Weet je, dat er dan bijvoorbeeld in één keer zo'n nieuws item komt van het weer. Van, oh, en dan komt een storm uit China of zoiets en die komt naar ons toe. En dan denk je echt van, oh, jeetje, wat gaat er gebeuren, weet je? En dan denk ik, als die storm dan is, denk ik, ja. Ja, ik woon in Rotterdam. Er waait het de hele dag, weet je. En er regent het continu. En dat vind ik dan heel erg grappig dat er dan hier echt zo'n aankondiging wordt gegeven. Van nee, weet je, het gaat nu echt heel erg stormen. Nou, als ik dan denk van ja, een Nederland wonende aan de kust. Ja, dan verwacht je eigenlijk heel veel. En dan is het eigenlijk gewoon een normale Nederlandse herfststorm eigenlijk. Die wij soms dagelijks hebben.
Ja, ik snap het. Ik snap het. Dat verhaal op het strand, die nachtelijke ervaring, mag ik die rond de 11 uur 's avonds of nog later plaatsen?
Ja, ik denk rond een uur of 12 dat dat was.
Oké, fijn.
Dus dat klopt wel aardig.
Ja. De wetenschapper moet dus beseffen dat zijn positie, net als die van alle andere bezielde en onbezielde wezens, niet onveranderlijk of onneembaar is. Er is geen vaste epistemologische positie, net zo min als er een vast punt of een vast object is. Er is ook geen vaste koers of methode. Wat een wetenschapper te doen staat, is zich laten meedeinen op de stroom van de gebeurtenissen. Meedeinen, meeveren, meegaan, nu eens hier staan, dan weer daar. Begrijpen dat staan nooit echt staan is, maar een vorm van dwalen. Constant dwalen en niet bang zijn te verdwalen. Meestal zijn de stromen niet zo heftig. Turbulentie schuilt nu eenmaal in de kleinste afwijkingen en die moeten wetenschappers leren zien. De wijze, schrijft Serres als hij aan het einde van zijn bespreking van Lucretius is gekomen, bewoont de minimale afwijking, de ruimte tussen een klein beetje en nul. De hoek tussen het evenwicht en afwijking. In termen die we eerder hebben gebruikt, hij woont in de hoek die de wind met de deinende zee maakt en in totale gemoedsrust wacht hij af welk onrust die hoek hem zal brengen. In dit boek hebben we steeds proberen te laten zien hoe het water in het algemeen en de zee in het bijzonder ons denken heeft beïnvloed. Het Griekse denken, zo zagen we, is niet te begrijpen als je niet tenminste één keer in de atlas een blik hebt geworpen op de fractale kust en de verspreid liggende eilanden. Beter nog is het om erheen te gaan en eens een tijdje een islands hopping te doen. Dat de geografische omstandigheden ruimte in onze reflecties moeten krijgen, maakt deel uit van het geofilosofische ethos. We kunnen volgens deze filosofie de aarde in al haar manifestaties niet buiten ons denken houden. De zee is een van de manifestaties van die aarde. De geologen hebben zeker gelijk als ze zeggen dat de zee een oppervlakteverschijnsel is, maar omdat de meeste mensen dicht bij de zee wonen, is een oppervlakteverschijnsel dat ons leven en ons denken op diepgaande wijze bepaalt en beheerst. Dat geldt niet alleen voor de zee, maar ook voor binnenzeeën, rivieren, meren, sloten en beken. Vooral ook in de droogste woestijnen leven mensen van water en met water. Steeds als we een glas water drinken, doen we er goed aan te beseffen dat alle wateren van de wereld in dat kleine glas meeklinken. Tegen de randen van het glas resoneren grondwater, rivierwater en zeewater. En niet alleen water resoneert in het glas, maar ook de natuur, de elementen en de moleculen, de macht en de strijd om de macht, het kapitaal en het kapitalisme, de microben en de algen, de zeelieden en de walvissen. In ieder glas water schuilt een storm aan gebeurtenissen. Ieder glas water is, hoe vertrouwd ook, een wereld van werveling en turbulentie. We zouden ook kunnen zeggen dat in ieder glas water dat we drinken een onherroepelijke meervoudigheid schuilt. Wat we ook denken van Serres' verwoede pogingen om de macht van het lineaire en mechanische denken te breken, als we echt het zojuist genoemde geofilosofische ethos serieus willen nemen, dan moeten we begrijpen dat de wereld meervoudig is en dat we dat nergens zo goed kunnen zien als bij water. Ik vind het heel mooi dat jouw verhaal gaat dus eigenlijk meer over een universele ervaring. Dus iets wat niet direct verbonden is aan een moment. En dat vind ik wel het mooie van jouw reactie. Dat je vanuit Thailand reageert op een oproep van heb je een verhaal over water. Wat je dan eigenlijk... Dat jouw verhaal is dat het in een warm land, dat er anders met water wordt omgegaan en ook, dat water ook anders wordt ervaren dan wij dat hier in Nederland doen.
Ja, en zeker, ik weet niet of je het Thaise nieuwjaar kent. Dat heet Songkran. En zeker in deze provincie wordt dat heel uitbundig gevierd, want in april is het einde van het droogteseizoen. Dus dan wordt eigenlijk op een spirituele manier heb je hier eigenlijk door heel Thailand een heel groot watergevecht. Helaas nu door COVID is dat natuurlijk niet gebeurd. Maar normaliter is eigenlijk het hele land sowieso voor een dag tot een week in een watergevecht. Ligt een beetje aan de regio. Maar hier heb je dus 5 dagen lang dat iedereen met waterpistolen en emmers water alleen maar elkaar nat gooien is. En bij de tempels wordt daar eigenlijk een ceremonies uitgevoerd die ook allemaal met water te maken hebben. En dat is eigenlijk het Thaise nieuwjaar. En dat is een soort van ook natuurlijk vanuit de agricultuur en dergelijke. Een moment waarin dat water geëerd wordt. En eigenlijk een soort... Ja, ik probeer dit goed te verwoorden, want het is natuurlijk veel complexer. Maar het komt er eigenlijk op neer dat je soort van de goden goed stemt om het regenseizoen te laten komen.
Ja, dat klinkt goed. Want uiteindelijk voor Thailand is regen natuurlijk ook het bevruchten van de akkers.
Ja, zeker.
Precies.
The Songkran Festival is a tradition that has water as the main focus of happiness for the celebration of the New Year, in which the people of Thailand have continually observed for centuries. The word Songkran comes from the Sanskrit language and means the passing or movement of the sun into a new astrological cycle. However, usually it is the time that the sun will enter Aries in April, that is also the new year of the Thai people. On Songkran Day, all Thais will make merit by giving alms to Buddhist monks in the early morning, bathing of Buddha images, pour water onto the hands of the elderly or those who we have much respect for, and to receive their blessing of prosperity. Following this, young girls will throw water at each other. Besides this, the Songkran tradition also has other forms of merit making, such as the building of sand jedis, releasing of birds and fish, or paying homage to ancestors. The Grand Songkran Festival has activities in 13 provinces and Thai tourists will travel to their respective localities to participate in the Songkran festival of their birthplace nationwide. This will result in the warmth of the family and, more importantly, to be with the elders of Thai society. History of Songkran, the Queen of Sukhothai. The Songkran tradition of Si Sachanalai, Sukhothai province, includes a procession of elephants in which local officials cross the Yom River to the Si Sachanalai Historical Park. The tradition of the past of the Grand Songkran Festival of Sukhothai will dazzle visitors with the Miss Songkran procession, floral cart procession, carrying sand to the temples to construct sand jedis, together with the wearing of traditional Thai attire, splashing of water, and bathing of ancient Buddha images of Sukhothai. The splashing of water is still refreshing fun for health as it instills happiness in our heart. The Songkran Festival, a festival of blessing, the flowing of refreshing water, blending of smiles and laughter that results in good wishes and happiness for all Thais and everyone around the world. For further details, please call 1672 or click on worldwideweb.songkran.net.
Het aardige is dat, dat wil ik je nog wel even vertellen. En dat vind ik ook heel leuk om te ervaren nu. Ik hoor het ook uit jouw reactie. Dat dit is een kunstproject, maar het is ook een het zou net zo goed een radioprogramma kunnen zijn. Dat vind ik zelf helemaal niet erg. Maar het feit dat ik een oproep heb gedaan in algemene zin, voor iedereen kon daar op reageren, dat voor 95% denk ik wel dat kunstenaars dat zijn die hierop reageren. Dat vind ik wel grappig. Dus ik denk ook dat ik bij de dat mijn hoofdthema in dit geval een beetje wordt kunstenaars en water of zo. Snap je?
Ah ja. Leuk dat je dat ook even meldt erbij. Het is heel grappig om dat te horen. En dat je ook denkt van, ah ja, ik ben dus niet de enige kunstenaar die ook getriggerd wordt door dit onderwerp schijnbaar.
Nee, ja, heel mooi is dat. Ik vind het leuk. Maar ik hoop dat ik je nog eens een keer in levende lijf ontmoet hier in de buurt van Rotterdam.
Ja, nou, ik ben van plan om wel weer terug even naar Nederland te komen. In ieder geval voor een halfjaartje.
Oké. Okay.
Dus ik ben ook heel erg benieuwd naar je project en alles. Dus laten we ook even contact houden. En ik ben heel benieuwd wanneer het uiteindelijk helemaal online komt.
Ja. Ik wens je heel veel succes, Lonneke, in Thailand. En met je werk daar ook. En ik ben heel benieuwd wat voor werk je maakt. Maar dat zien we dan later wel.
Oké, okay, nou heel erg bedankt. En heel veel succes met het project.
Jo, dankjewel. Het gaat je goed.
Oké.
Hoi.
Doei. Bye.